was in Utrecht, zei ik toch? Weet je?
Ja.
En ik moest op afwijkende mensen letten.
Oh, nee, afwijkend gedrag
moest. Ik kwam deze meneer. Ik kwam
even tegen.
Dan heropen ik hierbij de sessie die wij zijn begonnen op 8 maart. Personen, voortgangsrapportage, sluitende aanpak, personen met verward gedrag in Haarlemmermeer. Meneer Van Dijk van Fortsa heeft gevraagd om een vervolg van de vorige sessie. En daarom geef ik hem als eerste het woord. Gaat u gang, meneer Van Dijk.
Voorzitter, ja. Dank u, ja, dat is wel makkelijk, hè? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Fortsa wil dat mensen die verward zijn en waarbij de komst van een psychiater nodig is, dat deze psychiater dan ook altijd komt. En als deze psychiater het nodig vindt dat een verward persoon opgenomen dient te worden op een crisisplek, dat deze plek er dan ook altijd is. Maar we willen hier graag een harde toezegging over van de wethouder. Voorzitter, verder vindt Fortsa het een prioriteit om zo snel mogelijk 24/7 een psychiatrisch verpleegkundige of anderszins een hulpverlener ter beschikking te hebben om de politie te ontlasten en zo snel mogelijk passende zorg of passende vervoer te regelen. Ook hiervoor geldt dat wij graag een harde toezegging van de wethouder willen. Forza vindt ook dat er haast gemaakt moet worden met de komst van een psycholance in onze gemeente. Een proef in Amsterdam hiermee was erg succesvol en we hebben in de vorige sessie hebben we het daar ook al over gehad. Als laatste voorzitter zouden wij voor willen stellen om een onderscheid te maken in het beleid voor verwarde personen in een korte en lange termijn oplossingen en hetgene wat we lokaal kunnen doen en wat we in samenwerking met anderen kunnen doen. Logge overlegstructuren, onduidelijke geldstromingen en verantwoordelijkheden mogen geen dilemma zijn om de eerste nood snel op te lossen. Graag zien we dan ook als raad het bijgestelde plan op basis van deze sessie zo spoedig mogelijk tegemoet.
Dank u wel. Wie? Meneer Van Mezooijen, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zo heel veel heb ik niet. Vorige keer eigenlijk al genoeg gewisseld. Het punt wat Forza, zowel wat schriftelijke vragen betreft als nu zojuist heeft aangeroerd. Dat gaat om over noodsituaties. En de vraag die ik eigenlijk vorige keer wilde stellen, maar toen had ik geen tijd meer, dat was van hoe gaat dat met als er door de burgemeester of door de dienstdoende wethouder dus een IBS wordt afgegeven. Is er dan altijd wel plek of wordt dat dan ook veel breder in de regio wordt dat gezocht? Ik heb de vorige keer ook nadrukkelijk gesproken over de achterliggende oorzaken die tot verwardheid kunnen leiden en in het beleid zou je naast het horizontaal overleg met name met GGZ-instellingen, et cetera, ook heel nadrukkelijk moeten kijken naar de preventieve zaken in het kader van het voorkomen zoveel mogelijk van verwardheid, het bestrijden van bepaalde dingen die in de samenleving gewoon zijn, zoals coffeeshops en dat soort zaken, die daar ook een aanleiding van voor kunnen vormen. Ik wil het hierbij laten, voorzitter. Dank u
wel. Meneer Van Klaveren, onafhankelijk liberaal.
Dank u wel. Vorige keer was er niet iemand van onafhankelijk liberaal bij, althans er was wel iemand die zat op de publieke tribune. Dus ik heb twee vragen. Als die eigenlijk niet meer ter zake doen dat de vorige keer al veel is behandeld, dan is iedereen vrij om te zeggen van dat slaan we nu over, dan stop ik ermee. Maar ik wil het gewoon even mijn verhaal doen en dan hoor ik het wel van de collega's. We hebben naar de voortgangsreportage aanpak... Sorry? Gaat dit ook van mijn tijd af? Oh. De voortgangsrapportage aanpak verwarde personen lijkt me prima. Ik ben geen GGZ-deskundige, dus laat ik de technische en organisatorische inhoud verder voor wat het is. Twee zaken vielen ons op, waarover mogelijk graag uitleg van de wethouder. 1. Tot tweemaal toe, onder andere op pagina 11, wordt gezegd dat aanpak, bouwstenen en procedures, ik vat maar even samen, zoals die voor de gemeente Haarlemmermeer gelden, niet voor Schiphol van toepassing zijn. Dit betreft op Schiphol jaarlijks 980 gevallen. Mijn vraag, waarom geldt dit niet voor de luchthaven Schiphol die in de gemeente Haarlemmermeer ligt en derhalve tot de gemeente behoort? Als er verwarde gevallen op station Hoofddorp worden geconstateerd, wordt er ook niet gezegd dat het hier lees een NS-geval betreft en dat de gemeente hier niets mee te maken heeft? 2. Er wordt bij bouwsteen 1 op pagina 12 gesproken over de inbreng van verwarde personen. Die kan tweeledig zijn. Over de eerste situatie, zie die alinea, de persoon beslist zelf mee over aanpak en behandeling enzovoort. Mijn volgende opmerking. Kan een verwarde geest meebeslissen over de aanpak van zijn eigen verwardheid en verward gedrag? Natuurlijk zal de reactie zijn dat de gemeente daar niet over gaat. Desondanks blijft het wel erg bijzonder dat iemand deels zijn eigen geestelijke dokter kan zijn na een verwarde inbreng. Toch graag een reactie hierop. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Klaver. Even twee korte opmerkingen. U had de sessie kunnen terugkijken van de vorige keer. Het is gewoon opgenomen, dus als u, hè, wat u zei. En uw eerste vraag is geheel technisch. Dus de wethouder hoeft hem niet te beantwoorden. Dat is verder aan hem. U wilt iets zeggen? Gaat u
ja, graag. Ik heb hem ook deels teruggekeken, maar dan kan ik niks meer zeggen. Dan kan ik hier wel.
Goed. U gaf aan, ik weet niet zeker of het al gevraagd is en misschien herhaal ik iets. Dus derhalve concludeerde ik dat u dat niet had gedaan. Wie kan ik nu het woord geven? Meneer Ginu, D66?
Ik bespeur weinig enthousiasme bij mijn collega's, dus dan... Allemaal een beetje verward, ja. Misschien door... Nee, zal ik dat maar niet zeggen. Nou, voorzitter, mooi dat we nog wat extra tijd hebben voor dit belangrijk onderwerp. Onze fractie heeft nog wel een aantal vragen die jullie vorige keer nog niet konden stellen. Dus een paar korte vragen hoor, portfeuille, wees gerust. Op bladzijde 5 lezen we de aanbeveling beter organiseren en aanspreekpunten in de wijk. Ons model leent zich niet helemaal ervoor, hè. En het is geen geheim dat onze fractie een sterk voorstander is van wijkgericht denken en zorg dichtbij de leefomgeving organiseren. Wij zijn ook erg benieuwd of de portefeuillehouder deze aanbeveling overneemt. En zo ja, hoe dan? Op bladzijde 8 lezen we waar nodig wordt casuïstiek op een hoger niveau en tot en met het bestuurlijk niveau besproken en besluiten genomen. In onze beleving draagt dit niet bij tot het vertrouwen dat professionals de ruimte krijgen voor maatwerk. We raden dit dan ook af. Daarmee maak je ook, als je kostenanalyse maakt, maak je het product ook alleen maar duurder. Naast het feit dat er niet vertrouwen uitstraalt. Voorzitter, de afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de GGZ. In dit document lezen we vooral het inregelen van procesafspraken. Maar dat heeft ook zijn grens. Moeten we inmiddels niet constateren eigenlijk dat we gewoon meer handen aan het bed nodig hebben? We zien het hier en daar wel gebeuren, maar als we dat in verhouding brengen met, in hoeverre het bezuinig is, dan is die balans toch wel wat scheef. Voorzitter, een laatste punt. Ik zei al, een paar korte opmerkingen. Voor mijn werk was ik 2 weken geleden bij het ministerie van VWS en daar mocht ik de eerste contouren beschouwen voor informatieuitwisseling in het kader van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Die wet moet er nog komen. En
een interruptie.
Ik dacht dat ik me iets over de wet wou vragen. Ja, het kan, hè. Het kan. Goed. Dan was ik bij het ministerie en mocht ik de eerste contouren beschouwen van informatieuitwisseling in het kader van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Oftewel, informatieuitwisseling tussen OM, politie, GGZ, gemeente en andere ketenpartners. Ja. Ik vind het jammer dat in deze notitie geen enkele aandacht is besteed aan informatievoorziening. Terwijl de professionals daar echt om roepen voor een betere informatiewisseling. Gaan we iets aan deze noodkreet nog doen? Voorzitter, waar ik bij hou. Eerst een vrij.
Dank u wel. Dan meneer Salje van der Hap. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik kom eigenlijk even een beetje terug op de beantwoording van de vragen die we 2 weken geleden, geloof ik, al hebben gehad van beide heren. Daarin komen jullie eigenlijk een beetje overeen dat jullie zeggen van er is best wel veel verwarring in de keten. En dat er veel organisaties en instanties betrokken zijn bij een casus. De vraag hierbij is of de instanties of degene die de casus behandelt wel de juiste visie hebben op de persoon die aangepakt wordt. Vaak zie je dat er zoveel mensen zijn. En als er een beslissing moet vallen, bijvoorbeeld als er gevraagd wordt, kan iemand mij vertellen of deze persoon gevaar voor zichzelf of gevaar voor anderen oplevert. En dan wordt er vaak niet echt geantwoord, omdat er zoveel mensen betrokken zijn. Graag daar wat duidelijkheid over. Voorzitter, het inzet van het geweld, dat hebben we ook gezien. De politie is er vaak bij betrokken, omdat er ook dat er wel eens geweld bij te pas komt. Op het moment dat we de politie daar weghouden, of dat we zorgen dat ze daar dat de juiste instanties daar komen. Is het ook zo dat het GGZ geweld mag gebruiken? Dat is de vraag. En voorzitter, Schiphol, die hebben we laatst ook aangehaald. We hebben hem laatst ook besproken in een informatieve sessie die we hier in dit huis hebben gehad. En het ging met name over Kamar. Die zei dat ze heel veel camera's hebben op Schiphol. En mijn vraag was toen, stel dat er nou een verwarde daar met een mes rond zal lopen, of ze heel snel bij kunnen zijn. Zij zeiden dat het wel volgens de camera's heel snel bij kunnen komen. Maar u weet, als iemand met een mes loopt, dat dat het kwaad al geschied is voordat er, voordat er politie bij is of voordat er KMAR bij is. Ik wil het hier even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan meneer Blom van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb in de vorige sessie om wat concrete voorbeelden gevraagd over hoe de processen verlopen als er mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. En ik hoop daar nu door de wethouder geïnformeerd te worden. En ik wil eigenlijk nog aandacht vragen aan de actualiteit. Dus als er dus mensen verward gedrag vertonen en er is geen capaciteit om in te grijpen of anderszins, dat we daar gewoon extra beleid voor moeten inzetten. En daar vraag ik om. Dus we kunnen wel wachten tot in 2018 de zaak helemaal voor elkaar is geregeld. Maar ik denk dat de noodzaak is om eerder in te grijpen in specifieke gevallen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Jonkhout, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort. Eigenlijk heb ik als in de vorige sessie al gezegd wat wij als VVD wilden zeggen hierover. Ik wil wel, laat ik zeggen, meneer Van Dijk ondersteunen met de vraag over dat geen noodbed bij een voor psychiatrische patiënten. Dat vond ik wel heel shocking. Dat daarboven heeft meneer Van Dijk al een vraag over gesteld. Verder hebben wij geen inhoudelijke aanvulling op hetgeen al besproken is in de vorige sessie. Blijft beleid in wording en we hebben vertrouwen in dat de portefeuillehouder gaat slagen om tot een sluitende aanpak te komen. We beseffen ook, ook al is er een sluitende aanpak, je blijft nooit gevrijwaard van incidenten. Dat blijf je altijd houden. Dat kunnen we natuurlijk niet garanderen. Maar we zijn er wel van overtuigd dat het aantal incidenten aanzienlijk zal afnemen. En dat op een hele crue manier levert dat dan ook weer een bijdrage aan een consistent beleid. En daar wil ik het bijhouden in de eerste termijn en waarschijnlijk ook voor de tweede termijn, maar dat kijk ik even aan.
Dat zien we dan zo nog wel eventjes. Wie mag ik nog? Meneer Schouten, GroenLinks, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een beetje een haal ik van zitten. Ik ben het eens met Forza en ook met de HAP, met wat zij hebben verteld. De burgemeester zei het vorige keer al dat we zitten op het snijvlak van welzijn, zorg en veiligheid. Dat betekent dat je met een heleboel mensen te maken hebt. En wat de heer Salje al zegt, van hoe meer mensen je er in zo'n team hebt zitten, des te minder besluitvorming heb je en niemand durft iets te doen. Ik pleit ervoor om inderdaad 24/7 beschikbaarheid te hebben van mensen die verstand van zaken hebben. En die spijkers op de kop kunnen slaan, zodat mensen die het nodig hebben, dat die adequaat worden opgevangen en ergens kunnen worden geplaatst. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Boerop, CDVP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op zich hoeven wij ook niet zoveel toe te voegen aan wat de vorige keer al gezegd is. Wel wil ik zeker aansluiten bij de heer Van Dijk, Forza. Met de vragen met de psychiatrie, dat zeker. En ook ik ben zeer benieuwd naar de aanbevelingen in hoeverre dat overgenomen wordt van pagina 5. Mijn collega rechts van mij al vroeg. Ook daar staat in dat er 's nachts dan wel 24 uur crisisopvang beschikbaar moet zijn. Dus ik ben erg benieuwd of die aanbevelingen ook overgenomen gaan worden. Dat was het eigenlijk. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Landsaat, PvdA.
Voorzitter, we hebben vorige keer een inbreng gehad. We hebben antwoorden gekregen en eigenlijk hebben wij niet veel vragen meer. Maar ik ben benieuwd naar de antwoorden op de vragen die nu gesteld zijn. En dan kan ik in de tweede termijn misschien op reageren. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, dan hebben wij iedereen gehad, zo te zien. Ja, geef ik het woord aan meneer Hoorn. Gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. In deze rebound, om het zo maar even te noemen. Toch maar weer eventjes weer teruggegrepen naar waar we het nou eigenlijk over hebben. Mensen met verward gedrag. Inmiddels begrijp ik dat er nu gesproken wordt over mensen met onbegrepen gedrag. U merkt wel, zelfs als je een paar weken later een sessie hebt, is alweer een nieuwe term. Hè? Dus het is echt helemaal niet zo gestold allemaal in de gedachten die er in Nederland, bij professionals, of juist bij professionals, er zijn. En dat maakt het ook meteen erg lastig, want wij hebben het hier over mensen die in een bepaalde situatie onbegrepen gedrag, laten we even verward gedrag noemen, midden in de nacht gaan schreeuwen, op straat, op zich heen gaan slaan, bedenk iets. Vervolgens wordt de buurt wakker en die gaat bellen. Nou, waar bel je dan? Waar bel je dan naartoe? Voorlopig bel je nog steeds 112. Dat is toch de eerste instantie. Je denkt, joh, hier staat er een halve garen, staat hier op straat het een en ander te doen. Ja, en dat is precies een beetje het probleem. Want dan komt er een politieagent, een auto. En het eerste wat zij hebben, is dat zij niet begrijpen wat er met die man of vrouw aan de hand is. Ja, ze begrijpen wat hij doet. Ze zien wat hij doet. Maar komt dat omdat hij te veel alcohol gedronken heeft? Nou, dat kun je dan misschien nog ruiken. Komt dat omdat hij lichtverstandelijk beperkt is en net een live event heeft meegemaakt, omdat zijn vriendin net heeft gezegd dat ze het vanavond nog gaat uitmaken. Dat is een heel andere situatie dan iemand die in een psychose raakt. En toch moet je als politieagent moet je een besluit nemen, wat ga ik nu doen om hemzelf, haarzelf en de buurt en de buren gerust te stellen, dan wel in bescherming te nemen. En wie moet ik dan bellen om vervolgens te zorgen dat de juiste actie wordt ondernomen? En als de heer Blom van het CDA vraagt, ja, maar ik wil nou zo'n aanpak dat werkt. En ik hoor meerdere mensen zeggen, ja, die ligt hier voor u, die aanpak. Alleen die is morgen niet gereed. Nergens in Nederland is die morgen gereed. U heeft zelfs het voorzitter van het landelijke team gehoord, die zegt dat wij hier in Haarlemmermeer nog best een redelijk goed voorbeeld zijn voor de state of the art waar het op staat. Want er zijn namelijk heel veel partijen bij betrokken. Als Forza, de heer Van Dijk, aan mij vraagt, kunt u garanderen dat er genoeg noodbedden zijn voor psychiatrische patiënten? Nee, natuurlijk kan ik dat niet garanderen. Want wij gaan daar niet over. Dat is iets aan de WLZ of van de zorgverzekeraar. Als u ze wil betalen, prima, dan zie ik dat tegemoet. Maar wij gaan er niet over. Maar dan komt er een politieagent en die belt zo'n psychiater. En wel, hij heeft natuurlijk wel een achtervang waar hij kan bellen. En dan moet die psychiater bedenken, moet ik erheen rijden? Want vermoed ik nu dat het een psychiatrische problematiek is? Of was het dan toch diegene die net een pilletje verkeerd heeft geslikt? Wat helemaal niks met psychiatrie te maken heeft. En wat uiteindelijk ook niet leidt tot een opname in een psychiatrisch noodbed. Dus er zijn nu noodbedden en we gaan in dit plan gaan kijken of we ook noodbedden kunnen creëren voor mensen die dan misschien niet psychiatrisch zijn, maar andere soorten problematiek hebben en wel opgevangen moeten worden. Maar u moet wel begrijpen dat dat niet iets is wat je van vandaag op morgen geregeld hebt met zoveel verschillende geldstromen en zoveel verschillende instanties. Dus wat je krijgt is, datzelfde geldt voor die psycholansen, of hoe we hem ook gaan noemen. We hebben daar nu subsidie voor gekregen, heb ik vorige keer gezegd. Dat gaan wij met z'n allen gaan we kijken. GGZ die Geest gaat dat voor ons doen. Maar dan nog, het feit dat je iemand ophaalt, ja, waar breng je hem naartoe? Ja, als hij psychiatrisch is, dan gaat hij dus naar de GGZ die Geest, want daar staan crisisbedden voor de psychiatrie. Maar als hij een andere problematiek heeft, ja, misschien moet hij wel ontnuchteren en is misschien de politie zelf uiteindelijk toch wel de beste plek om het te doen. Dat weet ik niet. Maar dat zijn situaties die heel situationeel bepaalde gevallen. Dus, en dat maakt het zo ingewikkeld. En dan kun je er niet aan ontkomen. En ik hoor hier breed de steun om te kijken of we die sluitende aanpak kunnen regelen. Maar ik hoor hier ook de vraag van, kunt u dat niet met mindere partijen doen? Nee, dat kan niet met mindere partijen, want iedereen heeft toch zijn eigen verantwoordelijkheid. Wat we wel voor kunnen zorgen, hè, laten we dat toch maar ook even positief benaderen. We kunnen in ieder geval zorgen dat die politieagent die erop afgaat, dat die iets meer kennis heeft van wat tref ik nou aan. Nou, daar hebben we zo'n mental health first aid programma voor. Dat mensen, politieagenten, maar ook mensen die uit een meerteam of in een buurthuis, of dat die getraind worden in te herkennen, wat zie ik nou eigenlijk en kan ik daar wat patronen in zien, waardoor het voor mij makkelijker wordt om, ze hoeven niet deskundig zijn meteen, maar om te weten van, oh ja, maar wacht, nu kan ik beter die bellen dan dat ik die kan bellen. Dat is één. We gaan natuurlijk toewerken naar één telefoonnummer, één punt waar je kunt melden, waar dan bijvoorbeeld een SPV'er zit. Kijk, we hebben ook tegen de politie gezegd, we kunnen natuurlijk eens kijken of we een SPV'er op het politiebureau kunnen neerzetten. Maar dan zegt de politie ook, ja, dat is nou eigenlijk veel te veel van het goede, want zo vaak komt het nou ook weer niet voor. Dus je moet dan ergens zorgen dat je een soort meldkamer hebt. Nou, u heeft dat gelezen, dat we daar mee bezig zijn. Dat in die meldkamer, dat daar wel iemand zit die in ieder geval telefonisch die triage kan doen, zo goed als mogelijk. En als dat nodig is, uit kan rukken of iemand anders kan laten uitrukken om dat daar ter plekke te doen. En dan een besluit te nemen. Nou, u snapt wel, het is echt een heel stuk ingewikkelder dan het aan één of twee instanties over te laten. En dan te denken dat alles geregeld is. Er zitten heel veel problematieken onder. En dat is ook de reden waarom, en dat werd ook omgevraagd, dat je natuurlijk ook moet kijken hoe kun je preventief zorgen dat er een aantal zaken goed opgepakt wordt. Nou, bijvoorbeeld de crisiskaart, die ik vorige keer ook heb laten zien. Als mensen het zelf willen, dat was ook de vraag, ik geloof van de heer Van Klaveren, kan een verwarde geest ook zelf meebeslissen? Nou, iemand kan bijvoorbeeld, als hij dat weet, kan hij zo'n crisiskaart invullen. Dan vult hij eigenlijk alvast een beetje in van, nou, als mij nou dit of dit gebeurt, bel dan die of bel mijn begeleider of iemand die... En daarmee krijg je natuurlijk al een beetje handvatten dat hij zelf ook een beetje invloed kan hebben op wat er met hem of haar gebeurt als hij in zo'n status geraakt. Dat zijn natuurlijk wel zaken die wij op moeten pakken, want dat gaat helpen om uiteindelijk het makkelijker aan te pakken. Die psychiater, die komt dus echt alleen maar ter plaatse als er dus een psychiatrische problematiek is. De heer Van Bezooijen vroeg even over IBS. Kijk, in IBS, een inbewaringstelling, die wordt door de burgemeester afgegeven als er een advies ligt van een psychiater. Dus dan is er al een psychiater ergens bij geweest en die heeft al geconstateerd dat het iemand is die in een psychose zit of en niet vrijwillig opgenomen wil worden. En dan is er een verplichte opname nodig en daar is de burgemeester voor. Maar dat is dan al, dan ben je al twee stappen verder, want dan is hij al in goede handen, zullen we zeggen. Alleen hij wil weglopen. En dan wil je zorgen dat hij eventjes opgenomen kan worden. Waarom Schiphol er niet toe behoort, dat heeft ook alles te maken met het feit dat bij Schiphol hele andere problematieken spelen. Daar verblijven heel veel mensen die bijvoorbeeld uit heel de wereld komen, daar stranden en niet helemaal precies meer weten hoe en wat enzovoort. En daar kun je natuurlijk niet meer in de gebruikelijke Nederlandse wet- en regelgeving kun je die niet toepassen. Dus je moet dan gewoon ook andere middelen inzetten om te zorgen dat die mensen ook wel de zorg krijgen en eigenlijk teruggaan naar de plek waar ze die zorg het beste kunnen krijgen. D66 vroeg nog even over het wijkgericht denken.
Interruptie. Ja? Een interruptie van meneer Van Klaveren. Gaat in gang.
Ik begrijp dat wat u zegt over Schiphol, maar als er dingen gebeuren op Schiphol en die gebeuren er, wie heeft dan de autoriteit om daar passende maatregelen, whatever, die mogen zijn, te nemen? Want Schiphol is een bedrijf.
Ja, Schiphol is een bedrijf. Ja, voorzitter.
Gaan,
Schiphol is een bedrijf. Maar het is natuurlijk een plek waar ook de KMAR de politiebevoegdheden heeft. En die kan gewoon ingrijpen. Die kan gewoon, wat normaal gesproken ook daarbuiten gebeurt. Alleen het soort problematiek die erachter liggen zijn nog weer veel groter dan en veel, van veel verschillende aard. Dat je dan, en met natuurlijk ook de terrorisme dreiging en de gekkigheid die daar ook omheen kan hangen, dan moet je ook echt zorgen dat dat we daar goede afspraken over maken. Daar is overigens de gemeente Amsterdam ook voor een deel verantwoordelijk voor, gemeente Haarlem, want het is een taak van de centrumgemeente. En uiteraard ook de ministeries zijn erbij betrokken, dus die gesprekken worden gevoerd. Wijkgericht denken, ja natuurlijk. Wij proberen, want dat doen wij dus op alle vlakken, wijkgericht denken. Vraag van de heer Chinoe van D66. Want dan gaat het nu juist om dat we in die wijk, ook de meer voor elkaar in de wijk, dat we zorgen dat daar de eerste lijns professionals, dat die ook op een goede manier worden opgeleid en weten waar ze het over hebben en hoe ze het kunnen aanpakken. Dus bijvoorbeeld die mental health first aid is ook voor dat soort mensen. We zijn er nu aan het uitrollen, dus het zal nog wel een tijdje duren voordat er genoeg mensen erin getraind zijn. Maar het zijn wel dingen die belangrijk zijn. Casuïstiek bestuurlijk. Ja, daar moet ik toch even goed uitleggen wat we daar nou precies mee bedoelen. Want u duidt dat juist precies de verkeerde kant op. Want u duidde juist dat wij als bestuurders dan de ruimte van professionals zouden inperken. Nee, dat doen we juist niet. Je merkt dat die professionals, we laten altijd bij de professionals, en er meer teams zitten daar bovenop als het complex is, maar die merken wel eens dat er gewoon vier instanties betrokken zijn, maar dat er een casus is die niet op te lossen is door die vier instanties. En dan komt die bij ons. En dan gaan de burgemeester en ik ernaar kijken. En dan gaan wij of kijken of wij iemand kunnen aanwijzen die dat uiteindelijk gaat uitvoeren. En dat kan soms gebeuren dat ze dat moeten doen terwijl ze niet door ons betaald worden. Maar wat nog veel stringenter is, soms gaan wij de wet overtreden. Soms gaan wij iets doen wat in dat maatwerkgeval nodig is. Maar waar ze eigenlijk gewoon qua wet en regelgeving niet mag. Nou, dan is het toch wel belangrijk dat de burgemeester daar zelf op dat moment zegt. Van, nou, ik sta erachter, dit gaan we doen, is een noodsituatie. Wij gaan noodbreekt wet, hè, bijna letterlijk. En dan ga je dingen doen die ook echt niet voor iedereen, die geen regel worden, maar die je wel juist oppakt. Dus dan geven we juist extra ruimte aan de professionals om de dingen te doen die ze zouden moeten doen om het op te pakken en die ze zelf niet kunnen oppakken. Dus wat mij betreft maatwerk en ruimte voor de professionals maakt het dan alleen maar groter. Ja, meer handen aan het bed. Ja. Ik zou zeggen, u zit in Den Haag aan de tafel, dus dan zou u daar wat over moeten vinden. Wij gaan in ieder geval niet over de GGZ, hè? Daar gaan wij niet over. En de informatievoorziening, daar heb ik vorige keer ook al wat over gezegd. Daar staat hier niet zoveel in, maar dat doen we nu in de praktijk ook al. We kijken natuurlijk, de politie heeft kennis van bepaalde zaken. Maar soms zijn de verzorgende, degene die de behandelaars, die hebben ook kennis. En wij proberen die kennis zoveel als mogelijk op een nette manier bij elkaar te brengen. Zodat beide partijen goed kunnen handelen in het veld. Dat kun je niet altijd vooraf doen. We hebben natuurlijk het vroeg signaleringsoverleg. Hè, dus als er iets aan de hand is, dan kunnen we daar met elkaar aan tafel. En dan proberen we op een nette manier, hè, met alle garanties dat het alleen maar gebruikt wordt datgene waar het noodzakelijk voor is, om ook de zaak uit te wisselen en uiteindelijk tot een actieplan te komen om de crisissituatie te bezweren. Nou, Rab had iets gezegd over veel instanties betrokken. Nou, dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Dat is niet anders. Ja, mag de GGZ geweld gebruiken? Dat is een hele... Volgens mij niet. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de burgemeester zo'n IBS moet afgeven. Want dan doe je eigenlijk iets wat niet mag. Iemand tegen zijn wil in vasthouden. En dat mag niet. En daar hebben ze dan een machtiging van de burgemeester voor nodig. Maar er zijn natuurlijk wel, en daar ben ik zelf ook niet zo in thuis, maar in de GGZ zijn er natuurlijk wel codes waaraan je kunt houden. Want er zijn wel eens mensen die natuurlijk vastgehouden moeten worden om bijvoorbeeld medicatie toe te dienen. Nou, dat zijn natuurlijk zaken die echt wel geregeld zijn, maar niet in de gemeentelijke kaders. Volgens mij heb ik geprobeerd de meeste vragen te beantwoorden.
Ik heb meegeschreven. Volgens mij heeft u ze allemaal beantwoord. Maar ik ga even het rondje doen, kijken of zij daar zelf ook zo over denken. Ja. Ik zie dat onafhankelijk liberaal geen spreektijd meer heeft. Dus ik doe even eerst iedereen en dan kijken we of u nog behoefte heeft. Meneer Van Dijk van Forza, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Niet alle vragen zijn beantwoord. Ik ben erg teleurgesteld in de beantwoording van de vragen van de wethouder. De wethouder zegt wel op een aantal onderwerpen die wij aankaarten van ja, dat komt dan wel allemaal aan en het zit allemaal overleg. Het is allemaal ingewikkeld. We gaan er niet over. Wij regelen geen plekken. Nou, ik vind dat wij daar wel verantwoordelijkheid in hebben. En we hebben het wel georganiseerd in veiligheidsregioverband. En die kopen dan waarschijnlijk plekken in. Maar de wethouder kan zo'n plek opeisen. Dus ik wil echt van de wethouder horen. Als er vanavond iemand is die psychotisch wordt, heeft hij dan wel of geen plek gegarandeerd? Daarnaast heb ik een vraag gesteld aan de wethouder over een splitsing te maken in het beleid tussen wat vandaag kan, wat er nu kan en wat er morgen kan. En wat er lokaal kan en wat er regionaal kan. Want we hebben nu nog steeds een probleem en we hebben van de wethouder begrepen dat al die overleggen ingewikkeld zijn. Het gaat over geldstromen, het gaat over verantwoordelijkheden. Dat snappen wij. Maar er is nu ook nood. Er is nu ook werk aan de winkel. Nu moet er ook iets gebeuren. En dat stukje, dat mis ik. Ik wil gewoon dat mensen nu, die in nood komen, ook gegarandeerd een bed hebben. Een noodbed hebben. En ik wil dat horen van de wethouder. Ik wil dat je dat kan garanderen.
Meneer Van Zooij, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal straks ook eventjes ingaan op wat meneer Van Dijk zegt. Maar ik, in eerste instantie zat ik wat te mijmeren over de term van onbegrepen gedrag. Het zal me misschien niet in dank worden afgenomen. Maar ik kreeg zo de associatie met een gemiddelde raadsvergadering. Maar oké, dat gezegd hebbend toch eventjes naar de teleurstelling van meneer Van Dijk. Ik kan me dat voorstellen omdat we natuurlijk oplossingsgericht willen denken en dat we alles naadloos opgelost willen hebben, geregeld willen hebben enzovoort. Er kan niets misgaan. Maar dan toch denk ik van, ja, zeker als het psychiatrische problematiek betreft. Ik heb die vraag gesteld over de IBS. Daar is de crisisdienst bij betrokken. Daar is een psychiater bij betrokken. En dat wordt dan qua opname wordt dat altijd geregeld. Maar om voor elk probleem een oplossing te realiseren in theorie, want de praktijk is vaak dan nog wel wat hardnekkiger. Ik denk niet dat dat meevalt.
Uw opmerking roept een interruptie op van meneer Van Dijk. Gaat u gang.
Hey, voorzitter, u moet wel een onderscheid maken tussen iemand heeft psychotisch gedrag. Een psychiater wil dat iemand opgenomen wordt. Dan kan er twee scenario's ontstaan. Diegene wil niet, dan ga je een IBS vragen. Diegene wil wel, en wat dan?
Dat was geen vraag, dat was een verduidelijkende opmerking. Gaat u verder met uw betoog?
Nou, het was een vraag van, dan zou die ook opgenomen moeten worden. Oké. Verder zat ik toch ook een beetje te denken aan van, ja, waar laat je mensen? Het moet altijd op een goede manier respectvol gebeuren. Dat is sowieso, ook al zijn ze een beetje van het pad af en ook al zijn ze een beetje afgeladen met alcohol of andere dingen. De celaccommodatie is naar Haarlem verplaatst, dus je zou in sommige gevallen kunnen terugdenken aan het hok onder het raadhuis waar Dick Trom in het verleden gestald werd als hij zich misdroeg. Maar ik weet niet van, of dat soort oplossingen ook worden meegenomen in het geheel van het beleid. Niet dat hok, denk ik, want ik weet niet of dat nog bestaat, maar iemand kan toch veilig voor zichzelf en voor de omgeving enzovoort opgeborgen worden.
Meneer Ginou, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Portefeuillehouder, dank voor de beantwoording. Betreft beleid in wording en de acute situatie die ontstaan. Ik begrijp de zorg van Forza. Want we zien nu beleid in wording dat we een aantal regels en procedures moeten inregelen. Maar er zijn nu ook situaties, en ik zie dat ook op Twitter, waar professionals bijvoorbeeld met hun handen in hun haar zitten, dat ze niet weten hoe en waar ze terecht kunnen. En voor die acute situatie begrijp ik wel dat we het ook nu iets moeten regelen. Een garantie, ja, dat tot de voordeur, dat wordt altijd lastig. Ik weet niet of je dat zo kan vragen, maar laten we kijken waar mensen tussen wal en schip dreigen te vallen of vallen. En dan kijken hoe we dat op een adequate manier kunnen oplossen. Verder dank voor de mental health care. Ik hoor daar ook wel goede verhalen van. Dus tot nu toe tevreden en laten we kijken of we ook iets voor die acute situatie toch nog iets kunnen betekenen. Dank u wel, voorzitter.
Heer Salwi, van Hap.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was nog even vergeten om toch even te steunen aan Forza voor het 24/7 bereikbaarheid. Ik werk in een gemeente waar dat wel heel goed werkt en waar een psychiater binnen 2 uur te plaatsen komt om een beoordeling te doen. En dat is heel erg nodig, want u schetste net van of iemand nou dronken is of drugs heeft gebruikt of iets anders, maar vaak is zo'n professional echt wel nodig om dat onderscheid te maken en die beslissing te kunnen nemen. Of dan iemand wel of niet verward is, of die een psychose heeft. Dus ik pleit, en ik denk dat meerdere hier dat ook doen, om wel een acute zorgverlener te plaatsen te laten komen om eerst de beoordeling te doen van een situatie die aangetroffen wordt. Hier wou ik het even bij laten, dank u wel.
Meneer Blom, CDA.
Ja, voorzitter. Ja, alle zorgen zijn wel uitgesproken, heb ik het idee. En ik had eigenlijk om concrete voorbeelden gevraagd, maar ik begrijp dat wat lastig wordt. Dank u wel.
Meneer Jonkhout, VVD.
Nee, voorzitter. We waren eigenlijk al, heb ik al gezegd, tevreden zijn we nu nog steeds. We hebben geen extra zorg. Ik ben natuurlijk wel even heel benieuwd naar het antwoord over dat noodbed voor de psychiatrische patiënt. Meneer Van Dijk zegt, die kan je gewoon opeisen. Zo vertaal ik dat min of meer. Ja, dus even heel benieuwd hoe de portefeuillehouder daar gaat op reageren. Dank u wel.
Meneer Schouten, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik blijf ook zitten met die acute hulp. Hè. Ik voel heel veel voor wat de HAP zegt. professionele hulp die snel ter plaatse is om de eerste assessment te doen. Als er nu een politieagent aankomt lopen met een wapen aan zijn zijkant en een blauw zwaarlicht, dan kan ik me voorstellen dat het averechts werkt. Daar laat ik wel even bij. Dank u wel.
Heer Boerop, CDVP.
Ja, dank u wel, voorzitter. En Bord van jou, dank u wel voor de toelichting. Ik heb wel begrepen dat er met de aanbevelingen van pagina 5, daar staan toch een aantal punten op die, zeker als we hebben het over 's nachts moet crisisopvang beschikbaar zijn, de huisarts moet beter de weg kennen. Ja, dat kan me voorstellen dat we dat niet allemaal gaan meenemen. Maar buiten de wijkgerichte aanpak, worden die aanbevelingen echt wel geïmplementeerd, was eigenlijk nog de vraag. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Klaveren, heeft u nog behoefte aan een tweede termijn?
Nee, ik was eigenlijk door mijn vraag heen mijn tijd heen. En dank aan de wethouder voor de beantwoording.
Dan geef ik het woord aan meneer Hoorn. Gaat uw gang.
Ja.
Oh, excuus, mevrouw Landsaat. Hoe kan ik u nou vergeten? Excuus, gaat uw gang.
Geeft niet. Ik heb het allemaal zo aangehoord. En ik denk dat wij vorige keer een heel belangrijk punt hebben aangedragen. Door een goede triage. Er wordt namelijk altijd iemand gebeld als er een noodsituatie is. 112. Als daar nou, wat de wethouder ook zei, dat we zo'n bepaald loket kunnen creëren. Dan kan er al een vooranalyse door vragen te stellen aan degene die opbelt. Wat doet die meneer of die mevrouw? Kunnen ze al heel wat kwijt. En ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen dat die crisiskaart een hele goede is. Maar dat kan gebeuren bij mensen die al bekend zijn in de hulpverlening. Want die hebben een verleden. En dan wil ik daarop verder gaan, op preventief. Toen we allemaal bedachten dat mensen buiten de instellingen moesten thuis gaan wonen, toen had het Rijk bedacht dat we ambulante hulp zouden verzorgen. En hoe staat het daar nou mee? Want mensen die bekend zijn met de psychiatrie, die hebben vaak de neiging, als ze een tijdje medicijnen hebben geslikt, en dan voelen ze zich goed. En dan gaan ze het weer laten. Als daar geen hulp bij is, dan is dat heel makkelijk. Dus de vraag is, hoe is nou die ambulante hulp geregeld? En iemand die dronken is, dat weet ik uit ervaring, kan je heel goed zien. Die wordt gewoon door de politie meegenomen en in een cel mag die lekker afkoelen. En soms krijgt hij nog een emmer water om af te koelen. Dank u.
Oh, doe zo.
Goed. De methoden van mevrouw Landsaat worden ook meteen duidelijk. Als iedereen weer rustig wordt, dan geef ik nu wel echt meneer Hoorn het woord. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, volgens mij, misschien heb ik me niet helemaal helder uitgedrukt, maar volgens mij zitten we helemaal niet zo ver van elkaar. Alleen u schetst het eindplaatje en hier staat het proces om daar te komen. Want we willen natuurlijk ook dat we afspraken maken dat iedereen opgevangen wordt. Alleen als je nu kijkt, op dit moment gaat de gemeente niet over de psychiatrische patiënten. Daar gaat de zorgverzekeringswet over. Daar gaat de WLZ over. En wij kunnen, als bij de GGZ in Geest heeft 2 noodbedden. Voor psychiatrische gevallen. Even niet los van de jeugd GGZ. Daar hebben we meer verantwoordelijkheid. Maar die 2 kunnen wij niet opeisen. Ja, je kunt ze misschien betalen. Maar dan zeggen ze ook van ja, maar dan moeten we ook mensen eromheen hebben enzovoort. Ik weet niet hoe dat verder gaat. Maar wij kunnen ze niet opeisen. Ze zijn niet van ons. Ze zijn echt van GGZ in Geest. En wij gaan samen met hen. En zij worden weer betaald door de zorgkantoor, de zorgverzekeraar, zorgkantoor. En natuurlijk gaan we met hen in gesprek om te kijken of we dat kunnen uitbreiden. Maar als er op dit moment als er 3 psychiatrische patiënten zijn die vanavond last krijgen en nood hebben, dan heb je kans dat er eentje of achtergelaten wordt of toch in de politiecel of helaas toch ergens naar een andere regio wordt gereden waar wel een bed leeg staat. Dat is zorgelijk. Daarom gaan we met elkaar ook nadenken of we dat beter kunnen organiseren. Maar het is niet zo dat wij op dit moment die bevoegdheid hebben om te zeggen, kom hier met die bedden, ik eis er eentje op. En het tweede is, dat is wat we in deze grote geheel willen bereiken, is dat er natuurlijk ook bedden moet zijn voor mensen die niet psychiatrisch zijn, maar wel een crisis doormaken 's nachts. Nou, daar heeft GGZ in Geest op dit moment al helemaal geen verantwoordelijkheid voor. Want die zeggen gewoon, om maar even te zeggen, ja, deze meneer of mevrouw heeft een slechte combinatie van pillen gebruikt. Stel dat dat gebeurd is. Dat is geen psychiatrisch geval. Dat kunnen we ook niet bij de zorgverzekeraar declareren. Als we die 's nachts oppakken. En naar huisvesten. En dat zijn nou precies al die scheidslijnen van die wetten die er zijn. En van die gevallen die er zijn. En de verantwoordelijkheden. En die moeten we in 1 aanpak moeten we die proberen bij elkaar te brengen. En dan staat hier, 's nachts moet de crisisopvang beschikbaar zijn. Ja, dat willen wij dus ook. Dat is het, dat is het eindplaatje. Maar het kost nog even wat moeite om dat met elkaar te regelen. Dus volgens mij zitten we niet zo ver van elkaar af. Maar als u mij nou zegt, kunt u garanderen dat? Nee, dat kan ik niet garanderen. Ik wil het niet garanderen. Ik mag het niet garanderen, want het is gewoon mijn juridictie niet. Ik bedoel, ja, op een gegeven moment houdt het ook op. Zelfs voor een wethouder. En die 24/7 bereikbaarheid, ja, die is, daar gaan we natuurlijk nu ook aan werken. Die is er natuurlijk al. De politie is bereikbaar. De GGD is bereikbaar 24/7. GGZ in Geest is bereikbaar 24/7. We hebben de integrale crisisdienst waar we nu aan werken. Dat zijn allemaal instanties, maar die werken allemaal nu nog los van elkaar. En je wil natuurlijk dat die langzamerhand bij elkaar komen. En dat je bijvoorbeeld in de meldkamer naar één telefoonnummer kunt melden. En dat daar iets van een triage gebeurt. Nou, dan heb je meteen weer de vraag, maar wie bemenst dan die meldkamer? Wie is daar verantwoordelijk? Wie is daarvoor geschikt? Wie betaalt het? Nou, er zijn allerlei vraagstukken. Die moeten allemaal worden behandeld. Maar het is op dit moment, ik weet niet of het 2 uur is, maar ook hier in deze regio geldt gewoon dat de psychiater uitrukt en dan ter plekke komt. Alleen, ja, wat er dan vervolgens gebeurt, dat is, kan soms wel zijn dat zo iemand toch achtergelaten wordt.
Interruptie van de hap van meneer Salli. Gaat u gang.
Ja, u gaf alle eerder aan van, we zijn bezig naar een eindproduct en dat moet een sluitende aanpak worden. En wat wij hier proberen aan te geven, tenminste als ik voor mezelf mag spreken, is dat wij aangeven dat je dus een aantal zaken al vooraf goed moet regelen. Bijvoorbeeld het vroegsignalering en een goede intake. Dat is van belang, want als jij een goede intake hebt en een goed vroegsignalering goed ingebed hebt, dat betekent dat de sluitende aanpak voor die persoon, hè, want ik praat nu per persoon, dat die ook verbetert. Want daar is een vervolg om iemand een zorg aan te bieden, is beter. Of misschien goed voorbereid dan wanneer we zomaar even invallen en ergens, zonder huisvesting. Ja.
Het kader is duidelijk, dank u wel. Meneer Hoorn, gaat u verder?
Ja, dank u voorzitter. Daarmee heb ik ook nu gezegd dat we bijvoorbeeld die Mental Health First Aid programma voor agenten beschikbaar stellen. Want dan kunnen ze beter inschatten wat het is. Dat we toch kijken of er een SPV'er beschikbaar is die ze kunnen bellen, die al een soort van triage kan doen. Dus we zijn wel aan het werken ermee. Het is niet dat er helemaal niks gebeurt. Het zijn alleen stappen. En je moet er straks bij elkaar weten te brengen dat het echt sluitend wordt. En dat zal nog wel de nodige zaken, de nodige stappen vergen. De voorbeelden, daar had ik inderdaad uit de eerste termijn van de heer Blom van het CDA die meegenomen. Maar daar had ik vorige keer al toegezegd. Dat we dat mee gaan nemen in als we straks die hele sluitende aanpak is. Dan kunnen we heel goed laten zien wat gebeurde er vroeger als er zo iemand hoe pakken we dat nu aan. En ik denk dat dat de voorbeelden zijn waar u om gevraagd hebt. Want dan kun je ook zien wat de hulp is die wij bieden. Ik geloof dat er een...
Meneer Blom, gaat u gang.
Ja, maar het gaat hier natuurlijk om een voortgangsreportage waar wij wat van moeten gaan vinden. En als wij natuurlijk met voorbeelden kunnen zien hoeveel stappen u al in het proces heeft gezet, dan zou dat mooi zijn. Ja. Maar dat hoeft niet per se nu op dit moment, maar dat zou misschien later in een andere nota ons te kunnen komen.
Dank u.
Nou, dat is precies wat ik de vorige keer heb toegezegd, dat dat in het vervolg zou komen. U hoeft er ook, maar even zwart-wit te stellen, u hoeft er ook niet zoveel van te vinden, want het is een nota van BMW. Dus u hoeft er geen besluit over te nemen. U mag ons erop aanspreken dat we uitvoeren wat we hier met elkaar bespreken. Er was volgens mij nog één vraag overgebleven, dat was de ambulante hulpverlening. Zoals mevrouw Landsat dat vroeg, die is er nu ook. Die ambulante hulpverlening. Dus er komen nu steeds meer mensen die natuurlijk of beschermd wonen of zelfstandig wonen, maar wel met begeleiding. Alleen ja, die begeleiding, dat is vaak overdag. En crisis, die op de een of andere manier hebben die toch de neiging om die vaak 's nachts te komen. Dus daar zit al een. Dus je hebt iets van een crisissysteem nodig die op dat moment eventjes de zaak oppakt, maar de volgende ochtend moet het natuurlijk weer meteen weer in handen worden gegeven van de begeleiders die er zijn. En er zijn natuurlijk ook mensen die nog geen begeleiders hebben en die voor de eerste keer in een crisis raken. Die zijn er ook, of die jaren geleden een keertje in de crisis zijn geweest. En maar die ambulante hulp, die kopen we ook in, zover dat nodig is. En voor een deel valt het ook weer onder de zorgverzekeringswet.
Ik kijk even omheen. We hebben nog een kwartier. Zijn er nog behoeften? Meneer Van Dijk, in ieder geval. Ja, u gaat over de orde. Dus ik handhaaf alleen maar. Maar verder nog mensen die behoefte hebben? Is het goed als meneer Van Dijk nog even een laatste? Meneer Van Dijk, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, een aantal dingen klopt niet wat de wethouder zegt. Er zijn ook mensen die wonen begeleid op dit moment. En die hebben s'avonds begeleiding. Op sommige plekken is er zelfs ook s'nachts begeleiding. Maar er zijn mensen die ook gewoon op straat mogen en rond mogen lopen. Dus er zijn van een aantal mensen die in een RIBW-woning wonen bijvoorbeeld begeleiders beschikbaar. Terugkomend op mijn vraag die niet beantwoord was, die is nog steeds niet beantwoord. Ik vind het ook een beetje moedeloos om voor de derde keer weer een vraag te stellen aan de wethouder waar hij dan geen antwoord op geeft. Ik vind het jammer dat de wethouder aangeeft...
Meneer Van Dijk, kunt u nog een keer helder zeggen wat uw vraag dan is waar u geen antwoord op krijgt?
Of we in het beleid een splitsing kunnen aangebracht kan worden tussen wat vandaag gebeurt en wat straks in de toekomst gaat gebeuren en wat er lokaal kan en wat er regionaal geregeld moet. Dat je daar echt een hele duidelijke korte termijn en lange termijn. Het is, als ik het beleid nu lees, dan is het al heel ver over, nou ja, dat hoor ik de wethouder nu ook zeggen. Het is heel veel overleggen, heel veel praten en het is een lange adem hebben. Maar er zijn ook dingen gewoon die gewoon nu al kunnen. Nou, ik zou er wat meer duidelijkheid over willen hebben in een volgende rapportage. Zodat dat stuk overzichtelijker is. En ik vind wel ook in het kader van de verantwoordelijkheid van de gemeente op gebied van of samenleving en zeg maar openbare orde. Dat de gemeente daar wel degelijk... U zit nee te knikken, voorzitter, maar... Oké, ik vond dat... Was dat hierop? Of
nee,
niet?
Absoluut niet. Gaat u verder.
Oké. Okay. Ja, dan ben ik hem even kwijt. Maar, nou ja, goed. Ik denk dat de gemeente wel degelijk ook een verantwoording heeft naar haar inwoners toe. Als iemand aan het decompenseren is of iemand psychotisch wordt, dat er dan ook echt de opvang voor zo iemand is. En als een psychiater vindt dat er ook echt opvang moet komen, dat zo iemand dan niet op straat blijft liggen en dat we dan allemaal weglopen omdat we allemaal zeggen van ja, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Je bent er misschien niet verantwoordelijk voor, maar de gemeente of de wethouder kan zich hier wel verantwoordelijk voor voelen.
Meneer Van Bezooijen?
Ja, meneer Van Dijk schetst een aantal situaties, ook met RIBW-achtige situaties. Het is zelfs zo dat op gesloten afdelingen van psychiatrische instellingen mensen ook vrijheden hebben en soms meerdere uren of zelfs een etmaal. En dat ze zich ook in de algemene buitenruimte bevinden. En dan kun je zeggen van oké, die hebben een plekje, dus die kunnen daar onmiddellijk teruggebracht worden. Maar zo makkelijk is het niet, want ze zijn niet gelabeld. Althans, niet met een sticker erop van daar horen ze thuis.
Goed. Ik geef meneer Hoorn nog even gelegenheid om antwoord te geven op de vragen van Forza. Gaat u gaan, meneer Hoorn.
Ja, dank u voorzitter. Kijk, allereerst maakt u er een beetje karikatuur van, want ik heb niet willen zeggen dat er nooit 's nachts begeleiding is. Nee, natuurlijk niet, maar de meeste begeleiding wordt er gewoon overdag gegeven. En er zijn echt wel voorbeelden waarbij er wel 's nachts ook nog mensen aanwezig zijn. Dus dat is zonder meer zo. Maar als er een crisis optreedt, dan is er niet altijd de begeleiding die er altijd normaal gesproken is aanwezig. En dan moet er dus toch op een andere manier gereageerd worden en dan kan de volgende dag de begeleiding weer worden opgepakt. Kijk, dit plan, volgens mij, als u er doorheen leest, ziet u dat ook. Dan heeft het natuurlijk vanzelf al een aantal korte termijn en wat langere termijn zaken in zich. Ik kan echt kijken of de volgende keer dat ze die voorzitterschapsrapportage schrijven nog ietsje scherper daarin kunnen zijn. Maar ik heb u vorige keer gezegd, we hebben nu subsidie gekregen. De regio heeft dat gekregen voor een psycholance, of hoe je het anders wil noemen. Ja, dat wordt natuurlijk meteen uitgevoerd. Dat zijn dingen die we natuurlijk meteen oppakken. Alleen, die psycholance, die is dan maar een klein puzzelstukje, een bouwsteen in het geheel. En voordat het natuurlijk de hele plaatje compleet is, hebben we natuurlijk nog wel wat stappen te zetten. Maar zoals u weet, is de bedoeling dat we eind van dit jaar uiteindelijk heel veel van dit soort zaken geregeld hebben. Nou, of dat allemaal 100% gebeurt, weet ik niet. Maar wij zullen dan snel daarna een verslaglegging doen. En dan zullen we wel kijken of we wat meer helderheid kunnen brengen waar we precies staan. Volgens mij is dit een voortgangsrapportage. En dan kunnen we ongetwijfeld meer het plaatje schetsen zoals het op dat moment is. Inclusief voorbeelden van hoe gaat het dan in zijn werk. Ja, volgens mij was dat het laatste punt. Sorry.
Goed, dan vermoed ik dat we daarmee iedereen gehoord hebben die nog wat wilde zeggen hierover. En sluit ik hierbij de sessie met dank voor uw aanwezigheid en bijdrage.
Betaal over.